Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Ondertussen hebben we al een beetje van het leven van pater Maximiliaan mogen leren kennen. We hebben gezien dat hij in Polen begonnen was met een groot apostolaatswerk, Niepokalanów, een stad van de onbevlekte, die hij stichtte om plaats te kunnen geven aan een gigantische onderneming eigenlijk, namelijk het drukken van een magazine, een tijdschrift, die de verheerlijking van Maria mogelijk zou maken in Polen en over de hele wereld. Nadat dat werk eigenlijk goed en wel was gestart, heeft hij een ingave gekregen van de Heilige Maagd Maria dat zij ook een stad van de onbevlekte wou in Japan. Hij is uiteindelijk naar Japan gereisd. Eerst wist hij niet waar dat die stad zou moeten komen. Uiteindelijk is het dan toch Japan geworden, Nagasaki meer bepaald. En daar heeft hij dus een nieuwe stad gesticht, Mugenzai no Sono. En we waren ondertussen aangekomen aan een term die pater Maximiliaan gebruikte in die tijd. En dat zijn Japanse bitterkoekjes. Vandaag ontdekken we meer over dat apostolaatswerk van de heilige pater Maximiliaan, Kolbe in Japan. Voor pater Maximiliaan betekenden bitterkoekjes elk soort van lijden en moeilijkheden verdragen uit liefde tot de onbevlekte. In een brief aan zijn provinciaal lezen wij: bijna iedere dag van mei heeft voor een bitterkoekje gezorgd en daarna in juni, vooral onder het octaaf van het feest van het Allerheiligste Hart van Jezus, heb ik meer moeten lijden dan ooit tevoren. Maar nu is alles voorbij en de onbevlekte regelt alles op de beste manier. In een andere brief preciseert hij: de tactiek van de onbevlekte is dat Calvarië de Tabor voorafgaat. Aan haar echter zij de glorie door alles. En zo was het. Als pater Maximiliaan in Japan, zoals we nog zullen zien, zijn Tabor zal beleven, gebeurt dit na een lange en pijnlijke Calvarieberg. Zonder gevaar te lopen ons te vergissen, menen wij te mogen stellen dat Japan de smeltkroes geweest is, waarin de heiligheid van pater Maximiliaan van dag tot dag vervolmaakt werd en een volheid heeft bereikt waaruit de sublieme heldhaftigheid op het einde van zijn leven voortkwam. De eerste 3 jaren van zijn verblijf in Japan waren een opeenvolging van vervelende voorvallen en zware beproevingen. De stichting van de eerste stad der onbevlekte in Polen had haar beginmoeilijkheden. Deze waren intern en konden gemakkelijk overwonnen worden door beslissingen van de oversten. De stichting van Mugenzai no Sono had dezelfde organisatorische perikelen ten opzichte van het kloosterleven, maar daar kwamen nog externe moeilijkheden bij. Boven alles vroeg het Japanse klimaat, dat nogal verschilde met dat van Polen, zijn tol. Meer dan één van de broeders die met hem naar Japan gekomen waren, en van de anderen die successievelijk volgden, moesten om gezondheidsredenen de terugreis aanvaarden. Pater Maximiliaan was geroepen om een bewonderenswaardig voorbeeld van sterkte te geven, niet alleen vanwege zijn longen, die steeds zieker werden, maar ook zijn gestel bood maar weinig weerstand, kon hij maar moeilijk andere ziekten te boven komen, zoals steeds weerkerende bloedzweren, eczeem en ontstekingen, die op een gegeven moment zo erg werden dat men voor zijn leven vreesde. Hoe hij erin slaagde vol te houden in het werk voor de school, de bouw van Mugenzai no Sono, terwijl hij ook nog de redactie voerde van de Seibo no Kishi, bleef voor de doktoren een raadsel. Dr. Paul Nagai Takishi, de heldhaftige radioloog en slachtoffer van de radioactieve stralingen van de atoombom om Nagasaki, heeft openhartig getuigd. Zijn leven was een voortdurende heldhaftigheid. Als medicus heb ik hem onderzocht en moest ik vaststellen dat een van zijn longen er heel erg slecht aan toe was. Ik schreef hem absolute rust voor, maar kreeg als antwoord dat hij toch zou blijven werken, omdat hij al jarenlang in die toestand verkeerde. Ik merkte in hem een waarlijk buitengewone sterke wil op om weerstand te bieden aan zijn ziekte. Dr. Fukahori Yasoro is nog duidelijker. Als dokter heb ik mij overtuigd dat hij absolute rust nodig had. Toen ik hem die voorschreef, antwoordde hij dat Europese artsen hem ongeneeslijk ziek hadden verklaard en, omdat hij op deze aarde toch nog iets wilde doen, hij dit alleen maar kon doen met een grote opoffering van zichzelf. Het leek mij beslist onmogelijk dat hij zijn werkzaamheid enkel met menselijke krachten kon uitvoeren, zonder bijzondere goddelijke hulp. Dikwijls had hij tot 40 graden koorts, en toch was het werk dat hij verzette gewoonweg enorm. De slechte gezondheidstoestand van pater Maximiliaan, en ook die van de anderen, vormde het meest voorkomende bitterkoekje. Maar de andere bitterkoekjes, waarop sommige brieven zinspelen, zijn nog zwaardere beproevingen. In deze brieven aan het Poolse provincialaat spreekt hij heel vluchtig over zekere moeilijke toestanden en, in zover het mogelijk is, noemt hij geen namen. Het eerste jaar van zijn activiteit was pater Maximiliaan het slachtoffer van beschuldigingen, verdachtmakingen en jaloezie van de kant van degenen die niet graag zagen hoe snel de nieuwe stichting van de grond kwam. Vooral werd er gehamerd op het feit dat hij, gezien het karakter van zijn werk, naar Japan gekomen was zonder een voorafgaande toestemming van de apostolische stoel. We hebben al uiteengezet hoe alles reeds in oktober 1930, in minder dan 6 maanden, door de Romeinse overheden geregeld was, en toch waren er enkele onwelwillenden die nog in juli 1931 met onware verhalen erin slaagden de nieuwe apostolische delegaat voor te houden dat de stichting van Mugenzai no Sono onwettig was, omdat zij verwezenlijkt werd zonder verlof van Rome. Het doel van deze aanval was erg duidelijk. Men wilde de opkomende Mugenzai no Sono in een slecht daglicht plaatsen bij het hoogste kerkelijk gezag. En, daar er al onderhandelingen gevoerd werden om ook in Tokio een klooster te stichten, wilde men elke verdere ontwikkeling blokkeren. Pater Maximiliaan schrijft: de nieuwe apostolische delegaat is ons nu goed gezind. Alleen in het begin, onder het octaaf van het Heilig Hart, toen hij pas in Nagasaki was aangekomen, wist iemand hem verkeerd in te lichten en hem te doen geloven dat wij hier waren zonder verlof van Rome. Hij heeft mij streng berispt, ook omdat wij studenten uit Polen hierheen gehaald hebben. Hij heeft mij zijn mening duidelijk gemaakt. Deze gang van zaken wilde hij in geen geval tolereren. Maar toen ik zijn excellentie geantwoord had dat de orde de vereiste toestemming wel had en ik hem de volgende dag de documenten liet zien, heeft monseigneur mij gezegd geen enkele reden meer te hebben om ons als illegaal te beschouwen. Hoe bitter de kelk voor pater Maximiliaan was, blijkt duidelijk uit het volgende getuigenis. Toen de apostolische delegaat hem streng berispt had, stond hij op het punt de moed te verliezen. Hij knielde echter neer voor het beeld van de onbevlekte en vond in het gebed de kracht om rustig en sereen te blijven. Doordat Pater Maximiliaan zorgvuldig de anonimiteit van personen bewaarde, is het ons niet mogelijk de onwelwillenden aan te wijzen als we dat zouden willen doen. We hebben echter wel de overtuiging dat bedoelde personen niet bij Mugenzai no Sono behoorden. Zij kunnen ook ter goeder trouw gehandeld hebben door dingen te vertellen die zij vroeger gehoord hadden, zonder op de hoogte te zijn van het verlof dat Rome al 6 maanden eerder verleend had. Dergelijke episoden komen steeds weer voor in de plannen die God met zijn lievelingen heeft. In de levensbeschrijvingen van de heiligen leest men niet zelden dat zij in dergelijke situaties komen, die door God worden toegelaten om hen op de proef te stellen, en die tegelijkertijd dienen om het geduld, de nederigheid en de offergeest te doen schitteren. In de schoot van Mugenzai no Sono ontstonden ook wel eens moeilijkheden, maar om te voorkomen dat er later over personen zou geoordeeld worden, noemt Pater Maximiliaan geen enkele naam. Een heel vervelende beproeving was het opnieuw opkomen van de oude moeilijkheden, die wij vroeger al besproken hebben toen we het hadden over de stichting van de ridderschap, het tijdschrift De Ridder der Onbevlekte en van Jebokalanov. De provinciaal van die tijd, die goed op de hoogte was van alle gebeurtenissen, is onze beste getuige. De activiteit van de dienaar Gods was buitengewoon. Het valt dus niet te verwonderen dat hij het voorwerp werd van ongunstige beoordelingen en praatjes van zijn confraters. Hierdoor werd Pater Maximiliaan nogal eens tegengewerkt, al was het dan niet met kwade bedoelingen. Hij werd nooit kwaad op degenen die hem leed bezorgden. Pater X, naar Nagasaki gezonden als professor in de dogmatiek, kon zich niet alleen niet aanpassen, maar werd het slachtoffer van vooroordelen. Hij kreeg argwaan en vreesde dat Pater Maximiliaan een nieuwe orde wilde stichten. Dit berokkende Pater Maximiliaan erg veel leed. In brieven aan het provincialaat viel Pater X hem bitter en vastberaden aan, en toen hij geen geloof vond bij de provinciaal, ging hij hogerop en bracht zijn klachten bij de generaal van de orde. Deze vertrouwde de zaak toe aan de Poolse assistent-generaal, die de partij koos van Pater X. Door deze houding ondervond Pater Maximiliaan veel moeilijkheden en ongenoegen. Omdat ik in die tijd provinciaal was, werd ik gedwongen persoonlijk naar Rome te gaan om de zaak van Pater Maximiliaan te verdedigen. Hij zelf echter maakte nooit gewag van hetgeen er was voorgevallen. Hij verontschuldigde steeds Pater X en koesterde niet de minste wrok. Voor de assistent-generaal had hij altijd veel respect en hij was zeer hoffelijk. De verklaring van Pater Provinciaal stelt duidelijk aan het licht het aanhoudend geduld van Pater Maximiliaan, die niet de minste wrok koesterde tegen Pater X en rustig al de tijd die hij in Japan verbleef met hem leefde, zonder de provinciaal ooit te vragen zijn tegenwerker terug te roepen naar Polen. Hij beperkte zich ervoor te waken dat het gedrag van Pater X geen schade kon berokkenen aan zijn andere confraters, de pas bekeerden en het apostolaat van de ridderschap. In 1932, in het volle vuur van zijn missie werken. De bouw van Mugenzai no Sono, de oprichting van een inland seminarie, het apostolaat van de pers, dat stelselmatig in omvang toenam, dacht pater Maximiliaan aan de werving van nog meer krachten voor de missie. Zijn hart werd voortdurend gedreven door een vurige liefde tot de onbevlekte koningin, en steeds was zijn norm dat het apostolaat verricht moest worden door mensen met een hart brandend van liefde en met deugden die inspiratie geven. Nadenkend over de moeilijkheden die de oversten ondervonden bij het zoeken naar kloosterlingen die bereid waren naar vreemde landen te gaan, probeerde hij zijn vurigste medewerkers, confraters en leerlingen op te wekken de moeilijke belofte af te leggen, uit liefde tot de onbevlekte bereid te zijn naar de zwaarste missies en missieposten te gaan, zelfs als de dood ermee gemoeid zou zijn. Hij had dit tot in bijzonderheden bestudeerd, zodat de aangevoerde redenen steeds meer confraters tot meer ijver zouden aansporen en terzelfde tijd de bevoegde overheid zouden overtuigen om toestemming te geven. Niepokalanov is de stad waar zich het grootste aantal van zijn leerlingen en ridders die zich aan het actieve apostolaat gewijd hadden bevindt. Aan de overste van dit klooster, waar veel jonge roepingen opgeleid worden tot dezelfde idealen, schrijft hij het volgende. De broeders die hier zijn, en ook ikzelf overwegende. A. Dat de regel en de constituties van de orde niet verplichten naar de missie te gaan. B. Dat terzelfde tijd niemand een waarachtig lid kan zijn van Niepokalanov als hij zich niet onvoorwaardelijk aan de onbevlekte toewijdt en dus ook bereid is naar de missie te gaan, zonder rekening te houden met het land, de moeilijkheden en zelfs de dood. C. Dat in de praktijk pater provinciaal niemand zonder voorafgaande instemming kan verplichten buiten Polen te gaan werken. D. Dat geen slag gewonnen kan worden als de commandant eerst op de toestemming van de soldaat moet wachten voordat hij hem een plaats kan aanwijzen. Hebben wij aan pater provinciaal een verzoekschrift gezonden ons toestemming te willen verlenen om bij de kloosterbelofte nog te mogen toevoegen? De belofte altijd bereid te zijn uit liefde tot de onbevlekte naar de moeilijkste missies te gaan, ook als dit op de dood zou uitlopen. In de wetenschap dat ik niet het gezag heb de broeders tot deze harde belofte te verplichten, heb ik hen vrijgelaten in de keuze en hebben zij vrijwillig het verzoekschrift ondertekend. Ik sluit een aparte brief in voor de broeders die bij u wonen, opdat allen die hun professie gedaan hebben en ermee akkoord gaan, als in een heilig oproer hetzelfde verzoekschrift richten tot pater provinciaal. Dezelfde argumenten vinden wij terug in de brief gericht tot de provinciaal. Ze worden erin naar voren gebracht met de diepste nederigheid. Het slot is niet anders dan een formele verklaring van absolute onderdanigheid, waaruit blijkt hoe groot de gehoorzaamheid van pater Maximiliaan was. Ook ditmaal is hij bereid zijn verlangen naar grotere volmaaktheid op te offeren bij een eventuele weigering van degene die God vertegenwoordigt op aarde. Hoogeerwaarde pater provinciaal. Ik sluit een brief in met de smeekbede van alle geprofeste kloosterlingen van het Japanse Niepokalanov ons verlof te geven voor de onbevlekte de gelofte af te leggen overal heen te gaan. Mij lijkt dat ook hiervoor de tijd rijp is, alhoewel de regel de verplichting naar de missie te gaan uitsluit. Maar wat zou dit leger van de onbevlekte te betekenen hebben als men zelfs niet in een normaal leger kan dulden dat de commandant eerst aan de soldaten moet vragen of het hun geschikt uitkomt zich naar zijn zienswijze te voegen? Op een dergelijke manier zal men nooit winnen. Kan dus een lid van Niepokalanov zich niet tot alles verplichten voor de onbevlekte? Dit lijkt mij toch wel. De voornaamste zaak die ik met aandrang vraag, is dat de hoogeerwaarde pater provinciaal helemaal niet let op hetgeen ik schrijf als hij de dingen anders ziet, want ik ben bang druk uit te oefenen terwijl ik niets eis. Ik verlang enkel dat de wil van de onbevlekte geschiede. Ik schrijf en zal vrij uitschrijven, maar ook pater provinciaal handelen eveneens met de grootste vrijheid als hij de zaken anders ziet. Alleen dan zal ik tevreden zijn. We weten niet wat er door het hoofd van pater Cornelius Tjoeprik, de provinciale overste, gegaan is bij het zoveelste verzoek van pater Maximiliaan. Zou deze goede man niet gedacht hebben aan mensen, zoals bijvoorbeeld de heilige Theresia van Avila, de heilige Andreas van Avellino, die zich ook aan God hadden toegewijd door de religieuze beloften van gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede, en toch nog een vierde belofte aflegden om steeds datgene te doen wat zij als het volmaaktste beschouwden? Pater Maximiliaan en zijn confraters van het Japanse Nyepokalanov vroegen niet eens zoveel. Zij beperkten het volmaaktste enkel in het vervullen van de belofte van gehoorzaamheid. Met hun geestelijke bereidheid verlangden zij ernaar de gelofte van gehoorzaamheid te sublimeren boven de verplichtingen van de regel uit liefde tot de onbevlekte voor de bekering van de mensen. De provinciaal kon niet nee zeggen. En zo weten wij uit een brief van pater Maximiliaan. Paaszaterdag, 25 maart 1932. Op de dag, toegewijd aan onze hemelse moeder, hebben wij, alle geprofisten van Nyepokalanov van Japan, de vierde belofte afgelegd. We hebben vandaag ook de retraite beëindigd van 5 dagen als voorbereiding op deze professie. Ik sluit het ondergetekende document in. We hebben het tevens genoteerd in de akten van het klooster. Glorie aan de onbevlekte voor deze grote genade. Het voorbeeld van pater Maximiliaan en diens confraters in Mugenzai no Sono werd later vrijwillig gevolgd door zijn medebroeders in het Poolse Nyepokalanov. Op deze manier werd de toewijding van deze kloosterlingen aan de onbevlekte totaal, in de ware zin van het woord, en, zoals pater Maximiliaan wilde, zonder reserve en zonder beperkingen. In april 1933 vertrok Pater Maximiliaan weer naar Europa om deel te nemen aan het provinciaal kapittel in Polen. Hij wilde de hele reis per boot maken om zo de gelegenheid te krijgen enkele confraters missionarissen van China in Shanghai te kunnen ontmoeten en tevens Italië te kunnen aandoen. Waarschijnlijk is hij naar Rome willen gaan, niet alleen om een uitgebreid verslag over de ontwikkelingen van Mugenzai no Sono aan de generaal der orde uit te brengen, maar ook om de jubileumaflaat te verdienen die met Pasen van dat jaar werd afgekondigd. Op de dag van zijn vertrek gingen alle bewoners van Mugenzai no Sono met hem mee om bij de boot afscheid van hem te nemen. Pater Maximiliaan, altijd erg gevoelig voor een blijk van hoffelijkheid, schreef vanuit Shanghai twee allerhartelijkste brieven naar Mugenzai no Sono. Zij stellen ons in staat ons te verdiepen in zijn spiritualiteit en zijn vaderlijke en liefdevolle bezorgdheid voor de geestelijke vooruitgang van zijn confraters. We geven hier de brieven weer, vertaald uit het Italiaans. De Italiaanse versie is een vertaling uit het Pools en deze is op haar beurt weer een vertaling van het Japans, waarin Pater Maximiliaan ze schreef. Mijn lieve kinderen, vanmorgen heb ik jullie op een vel papier uit een schrift geschreven wat mijn hart mij ingaf. Maar toen ik de bladzijde omdraaide, merkte ik dat op de andere kant aantekeningen stonden omtrent de vertrektijden van de treinen van de eerste reis naar Japan en die van mijn terugkeer naar Europa nu alweer 3 jaar geleden. Daarom schrijf ik het nu even over. De onbevlekte draagt zorg voor mij. Grote zorg. Zij draagt die zorg in zover die nodig is voor mijn ziel en op de geschikte tijd. Zelfs drukt zij mij zo nu en dan aan haar hart. Toen ik jullie groepje aan de haven steeds kleiner zag worden, naar gelang zich de boot verwijderde, heb ik nagedacht over datgene wat de onbevlekte in de laatste 3 jaren zich gewaardigd heeft te doen. Toen ik 3 jaar geleden voor de eerste maal vertrok, stonden slechts 2 confraters op de pier om afscheid te nemen. Ze waren vol van liefde voor de onbevlekte. Deze keer heb ik er 12 geteld, buiten de groep leerlingen die de onbevlekte in haar goedheid tot zich heeft willen trekken. Enkelen nog niet gedoopt, anderen wel en weer anderen als aspirant om broeder of priester te worden en zelfs een geprofeste broeder, mijn eerste zoon in een heidensland. Misschien zijn jullie verbaasd te lezen zoon, zonen in plaats van broeder, broeders. Mijn dierbaren, reeds Sint Paulus in zijn brief aan de Korintiërs, of in een andere, ik herinner het mij niet precies, had dezelfde gedachte. Want al had gij ook 10.000 leermeesters in Christus, vele vaders hebt gij niet. Ik heb u door het evangelie in Jezus Christus verwekt. Dit schrijf ik niet mijzelf toe, maar ik verheug mij erover dat de onbevlekte, niet tegenstaande mijn fouten, zwakheden, mijn hoogmoed en onwaardigheid, haar leven in jullie heeft uitgestort door mij. Zij heeft het zich gewaardigd mij tot jullie moeder te maken. Ja, het leven van God dat van de allerheiligste drie-eenheid daalt vanuit het allerheiligst hart van Jezus door de onbevlekte in onze harten. Dit is de waarheid, alhoewel de schepselen ook wel eens daartoe bijdragen. Wij weten maar al te goed dat dit leven de liefde is. Daarom zei Jezus, ik ben vuur komen brengen op aarde, en wat wil ik anders dan dat het ontvlamt? Maar ik dwaal af. Ik kom weer ter zake. Ieder overwege wat hij denkt eraan te moeten toevoegen, verdiept u, maakt u dronken van deze heerlijke harmonie van de liefde. Wat zal dat in het paradijs worden? Nu kom ik heel serieus ter zake. Na een verslag van zijn reis, waarin hij veel last ondervond van zeeziekte, vertelde hij enkele tegenvallers in Shanghai en ging dan verder. Ik denk graag terug aan hetgeen mij gesterkt heeft bij mijn vertrek, het offer van broeder Petrus. Lieve kinderen, denk eraan dat de liefde leeft van en zich voedt met offers. Laten wij de onbevlekte steeds bedanken voor de vrede van de geest, de vertroostingen van de liefde. Maar vergeten wij niet dat dit, alhoewel goed, niet het wezen is van de liefde. De ware liefde is de toestand waarin Jezus zich op het kruis bevond toen hij zei: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zonder offer bestaat geen liefde. Het offer van de zintuigen, vooral van de ogen als men het klooster verlaat en zich in de stad begeeft, het offer van de smaak enzovoort, maar bovenal het offer van het verstand en van de wil in de heilige gehoorzaamheid. Met in ons hart een beetje liefde waarmee de onbevlekte God bemint, worden de offers een behoefte. De ziel verlangt ernaar steeds nieuwe en grotere bewijzen van liefde te geven, en deze zijn niet anders dan offers. Ik wens u allen en ook mijzelf toe zoveel mogelijk offers te kunnen brengen. Jullie frater Maximiliaan. Deze brief is vol geestelijke onderrichting en doet de geestelijke atmosfeer inademen die pater Maximiliaan in de schoot van Mugen Zai no Solo wist te handhaven. In iedere regel hoort men de echo van zijn dagelijkse conferenties, die allen ten doel hebben om door het goede het kwade te overwinnen. De interne en externe moeilijkheden namelijk, waarover wij in de voorgaande bladzijden spraken. Hij moet nog eens over de brief die hij geschreven had nagedacht hebben en daarbij hebben overwogen dat ook de inwoners van Mugen Zai no Solo maar menselijke wezens waren die koud en dor konden worden en zelfs konden zondigen. Dan volgt onmiddellijk een tweede brief die niets anders is dan een vervolg op de voorgaande. Lieve kinderen, nog een gedachte voor u allen. Door jullie in het Japans te schrijven, heb ik mij overgegeven aan een hoogmoedige gedachte door de constatering dat ik er enigszins in slaag mij in deze moeilijke taal uit te drukken. Maar direct voelde ik in mijn hart de liefde voor de onbevlekte verkoelen. Zittend voor haar beeltenis leek het mij toe in haar blik een verwijt te lezen. De hoogmoed behaagt de heilige maagd niet. Mijn beminde zonen, laat jullie nooit meeslepen door deze indrukken. Wanneer jullie geweten bezwaard is, zij het ook met een grote en dikwijls herhaalde zonde, laat jullie nooit door de duivel bedriegen door de moed te verliezen. Maar zo gauw jullie zich schuldig voelen, bekent dan direct jullie schuld, zonder er verder over te piekeren, aan de onbevlekte met één enkel woord, Maria. Zoals ik het zojuist gedaan heb, en probeert met het werk waarmee jullie bezig zijn haar te behagen, zoals ik het in dit moment doe, door jullie nog een gedachte te schrijven. Mijn geliefden, iedere zonde, ook de grootste en meermalen gepleegd, mogen ons enkel dienen als een ladder om een hogere volmaaktheid te bereiken. Alleen hierom laat de onbevlekte de zonde toe om ons namelijk te genezen van onze eigen liefde en hoogmoed, opdat wij door de nederigheid ontvankelijker worden voor de goddelijke genaden. De duivel fluistert ons wantrouwen in en ontmoediging, tekenen van hoogmoed. Als wij onze ellende goed zouden kennen, zouden wij ons niet verwonderen gezondigd te hebben en eerder ons verbazen en God danken niet nog lager en vaker gevallen te zijn. Als de goddelijke genade, dat wil zeggen de barmhartige hand van de onbevlekte, ons niet zou steunen, dan zou er geen zonde zo groot zijn of wij zouden haar kunnen bedrijven. In de devotie tot de onbevlekte moeten wij niet enkel de vreugde, het zoete zoeken. Dit zou geestelijke gulzigheid zijn. Wij moeten ons laten leiden door de onbevlekte zoals zij het wil en niet zoals wij willen. Het is niet altijd de tijd voor hulp en vertroostingen, al zijn ze nog zo heilig. Ook voor ons zijn beproevingen nodig, dorheden en verlatenheid, enzovoort. Wij moeten het dus alleen aan de onbevlekte overlaten om vrij de middelen te gebruiken voor onze heiliging. Eén enkele waarheid moet altijd en voortdurend tot ons doordringen, ons laten leiden door haar, ons altijd totaal op haar wil verlaten, haar wil uitvoeren, zoals die tot uitdrukking komt in de kloosterlijke gehoorzaamheid. Ik eindig, want het is al 10 uur in de avond en misschien heb ik morgen vroeg geen tijd meer. Dierbare zonen, jullie frater Maximiliaan M. Kolbe. Zoals gezegd waren de 2 brieven geadresseerd aan de broeders die in Mugenzai no Sono achterbleven. Bij deze behoorde echter ook Pater X, aan wie de vaderlijke toon van de overste tot de broeders wel eens niet zou kunnen bevallen. Aan hem schrijft Pater Maximiliaan een persoonlijke brief, die we menen te moeten weergeven. Dierbare Pater, ik hoop dat de onbevlekte haar erfdeel zal bewaken. Er is niets verkeerds gebeurd en het zal ook niet gebeuren. Men moet geduld hebben en veel vertrouwen stellen in haar, in moeilijkheden en lijden, veel gebed. Haar allerzoetste naam aanroepen, Maria, ofwel Ave Maria. En een deel van de rozenkrans zal geen kwaad doen. Zo zullen moeilijkheden en lijden veranderen in bronnen van verdiensten. Laten we voor elkaar bidden. Frater Maximiliaan M. Kolbe. Dit zijn de gevoelens en verlangens van Pater Maximiliaan op weg naar Rome en Polen voor de keuze van de nieuwe provinciale overste. Geen woord over toekomstplannen, geen zinspeling op zijn terugkeer in Japan, geen aanbeveling om deze of gene activiteit te ontplooien. Alles laat hij vol vertrouwen over aan de handen van de onbevlekte. Hoewel hij de stichter is van Mugenzai no Sono en er 3 jaren onverdroten gewerkt en geleden heeft, is er in hem slechts 1 wens, dat alles geschiede volgens de wil van de onbevlekte, die bekend zal worden door de beslissing van de nieuwe provinciaal. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. We zijn ook aan het einde gekomen van het 7e hoofdstuk. Een volgende keer beginnen we dus aan hoofdstuk 8 met de titel Tweede Verblijf in Japan. De terugkeer dus van pater Maximiliaan naar Mugenzai no Sono. We danken u van ganser harte voor uw luisterend oor en hopen dat u ook een volgende keer er opnieuw bij mag zijn om het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe, die stierf uit liefde, beter te leren kennen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.